En vanmorgen gaan wij naar Lucas hoofdstuk 5. Want we zijn vorige keer geëindigd in Lucas 5, vers 26. Bij de genezing van een verlamde. En nu zijn we bij wat genoemd wordt in het opschrift de roeping van Levi. Dat is vers 27. Waar staat er, na deze ging hij uit en zag een tollenaar met name Levi zitten in het tolhuis en zei tot hem, volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. En er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. En hun schriftgeleerden en de fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen, zeggende, waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En Jezus antwoordende zeide tot hen, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En dat is dan het hele verhaal. Opmerkelijk is dat wij dezelfde gebeurtenis vermeld vinden ook in Matthäus 9, vanaf vers 9, en ook in Marcus, vanaf vers 2. Dat betekent dat deze geschiedenis, maar dat is een erg groot woord, dat die dan toch drie keer vermeld staat in de Bijbel. En dat is erg veel, want er zijn niet zoveel geschiedenissen die inderdaad in drie van de vier evangeliën vermeld staan. Heel enkele, zelfs vier keer. Maar ik zei, het is een geschiedenis die dan drie keer vermeld wordt. Maar dat is, ik zei, dat is een overstatement. Want geschiedenis, ja, het schijnt gebeurd te zijn. Maar u wordt meteen geacht op te merken dat dat een gebeurtenis is die ook wel achterwege gelaten had kunnen worden bij het beperkt aantal bladzijden dat wij hebben in het format van de Bijbel, denk ik wel eens. Ik bedoel, moet je zoiets nou ook vermelden? Er waren er 70, toch? Of waren het er 500? Die als discipelen genoemd worden? Waarom kennen we die luid niet? Dat wordt allemaal niet vermeld wie dat zijn. Een lijstje zou wel leuk geweest zijn. Misschien zouden we van die 500 er nog een paar zijn tegengekomen op de bladzijde van onze historische kanon, of wat het maar was. Maar dat weten we allemaal niet. En hier wordt melding gemaakt van iemand die Levi heet en die dan nog tollenaar is ook. En die, we weten verder van die man niks. En daarna weten we er ook verder niks van, behalve dat wij, als we nog de moeite nemen om dit verslag te vergelijken met dat in Matthäus en in Lucas, dan komen we erachter dat deze Levi weliswaar Levi heette, maar hij noemt zichzelf Matthäus. In het Matthäus-evangelie namelijk. En hij blijkt de schrijver te zijn, voor zover wij weten, van het Matthäus-evangelie. Maar ja, daar blijft het dan ook ongeveer bij. En waarom staat zo'n verhaal in de Bijbel? En u weet, zo'n soort inleiding houd ik wel vaker. Dit is ook niet de laatste keer. Een inleiding om u erop te wijzen dat wat we zogenaamd aan historische gegevens hebben rond het leven van de Heer Jezus, dat veruit het grootste deel daarvan niet in aanmerking zou komen om in de geschiedenisboeken te worden opgenomen, omdat het volstrekt niet de zaken doet en volstrekt onbelangrijk is. En de vraag is dan altijd, bij mij in ieder geval, dat weet u, de vraag is, waarom staat het dan toch in de Bijbel? En het antwoord is, omdat het daarbij helemaal niet primair gaat om de, en zelfs helemaal niet, denk ik, om het historisch verslag, maar om het teken. Het is veel meer dan een historisch verslag. zijn dingen die weliswaar gebeurd zijn, maar waar nog veel meer achter zit. En het verslag ervan hebben wij in de Bijbel, omdat in het verslag ervan, in de woorden die de gebeurtenis beschrijven, er zit veel meer opgesloten dan alleen maar een weergave van wat er nou weer had plaatsgevonden. En wie er nou weer aangewezen was en zo. En daar gaat het steeds om. Dat is ook trouwens, maar misschien heb ik dat gezegd, dat is ook het geval geweest met die voorgaande geschiedenis. Hetgeen toch nog een beetje gedetailleerd is over hoe het allemaal ging. Dus een beetje vermakelijke geschiedenis ook over die verlamden en over die tichelen en dat ze over het dak gingen enzovoort. Ja, dat is leuk voor de roddelrubriek. Of zoiets, hè? Maar daar blijft het dan ook bij. Maar waar het allemaal om gaat, is dat stuk voor stuk al die schriftgedeelten verwijzen naar de volgende fase in het heilsplan van God. Dat wil zeggen naar onze tegenwoordige bedeling, waarbij de zaligheid niet terechtgekomen is bij het Joodse volk en met als gevolg de openbaring van het koninkrijk van Christus, maar waarbij de zaligheid officieel terechtgekomen is bij dat andere deel van Israël, namelijk bij wat wij oorspronkelijk kennen als het tienstammenrijk, onder de naam Israël overigens. En daaruit wordt niet het koninkrijk openbaar, daarin is het koninkrijk verborgen in meer dan één opzicht. En dat is de situatie zoals we die in onze dagen kennen. Als de formulering te moeilijk was, wel, ik kan het eenvoudiger zeggen, en dan zeg ik gewoon dat in onze dagen de gemeente geformeerd wordt. Niet als vervulling van beloften die aan Juda gedaan zijn, aan het Joodse volk, maar wel als vervulling van beloften die gedaan zijn aan Efraïm, en in het algemeen als vervulling zo zonder meer van het profetisch woord, zoals we dat in het Oude Testament nou eenmaal kennen. En aangezien er dingen zijn die verborgen zouden zijn voor de wereld en zouden blijven voor de wereld, aangezien het hele verhaal wordt samengevat onder de term bedeling of huishouding of heerschappij der verborgenheid, dan wel der genade, daarom vinden we deze dingen niet expliciet en letterlijk en systematisch uiteengezet, maar we vinden ze vastgelegd in het verslag van deze gebeurtenissen. En de gebeurtenissen zelf hebben natuurlijk uiteraard ook die functie gehad. Dat wil zeggen, ze zijn in hoge mate zinnenbeeldig. De tragiek is dat velen die de Bijbel openen en zelfs bestuderen tot dezelfde conclusie komen, namelijk dat die geschiedenissen zoals vermeld geen historisch belang hebben, maar dat ze tekenen zijn. Dat wil zeggen dat ze overdrachtelijke betekenis hebben. De ellende is alleen dat men geneigd is aan de ene kant de historie daarvan te ontkennen. Dat wil zeggen, het zijn alleen maar verhalen met een moraliserende betekenis. Dat is één. En het andere probleem is dat men daarnaast gewoonlijk ook verzuimt te vermelden wat dan die overdrachtelijke betekenis is van die geschiedenissen. Men komt gewoonlijk niet verder dan dat het iets met onze ethiek te maken moet hebben en dat wij op een of andere wijze voorbeelden moeten nemen aan het gedrag van de een of de ander uit de verhalen, of juist niet. Dat wil zeggen, mocht u een tollenaar zijn, dan is de bedoeling dat u Jezus volgt en dus uw tollenaarschap eraan geeft. Of wat moet je er anders van maken? Goed, maar tollenaars, dat was een eerzaam beroep in de dagen van de Statenvertaling, dus dat wordt ook wat lastig. Dus dan moet het iets worden, als je de mensen belazerd hebt in je leven, dan moet je mee ophouden als je Jezus gaat volgen. Maar dat had hij zonder dat verhaal ook wel kunnen bedenken, toch? Dus ja, en daarmee wordt de Bijbel dus gewoon naar beneden gehaald. En worden het nietszeggende verhalen. Zo gaat het. En dat is niet alleen wat men in het algemeen leert over deze zogeheten nieuwtestamentische geschiedenissen. Maar dat vertelt men ook over oudtestamentische geschiedenissen. Als ik Weiner heb goed begrepen heb, dan beweert hij zelfs dat Abraham nooit bestaan heeft. Nee, het verhaal is wel waar. Maar het heeft nooit plaats gehad. Dat is wat hij leert. Het is wel waar. Volgens mij leren die ter Linde staat ook trouwens hoor. Het is wel waar. Maar niet historisch. Maar op een andere manier is het waar. En daarna vraag ik altijd, maar waar is het dan? Maar die grap komt waarschijnlijk niet over. Doe maar. Maar het zou tot u door moeten dringen, hè? Dat het wat anders is dan ethiek. En dat het niet alleen de wonderen die de Heer Jezus deed, zoals in de voorgaande pericoop, maar dat ook de gewone dingen zoals ze vermeld worden, toch ongewoon zijn omdat ze een uitbeelding zijn van geestelijke waarheid. En daar gaat het maar om. Nou goed, Levi. Na deze ging hij uit en zag een tollenaar met name Levi. Dergelijke verhalen hebben we ook over. Hij zag hem een visser en zei, volg mij. En toen liet die visser zijn netten uit zijn handen vallen, of wat hij maar toevallig in zijn handen had. En volgde de Heer enzovoort. U weet dat van Petrus en Andreas en wie het maar allemaal waren. En in dit geval is het een tollenaar. Nou, zo'n tollenaar, dat is een hoog ambt, officieel. Dat wil zeggen, ik zei ambt, maar ik bedoelde niet ambtenaar. De inspecteur van de belasting in onze dagen, dat is een ambt. Dat wil zeggen, zo iemand is ambtenaar. En die is verantwoordelijk dat wij zo arm mogelijk door het leven gaan. Dat wil zeggen dat we het nog net redden, want het land moet niet failliet. Maar iets overhouden, dat bij voorkeur niet. Hè? Dus dat doet hij als ambtenaar in dienst van de overheid. Daar krijgt hij salaris voor. Die tollenaren uit de Bijbel, maar ook in de dagen van de Statenvertaling en hier in Nederland, die stonden niet in overheidsdienst. Die hadden een betrekking en er was een zelfstandig beroep. En inderdaad, zij vergaderden de belasting. Dat is inderdaad waar. En daar moesten ze verantwoording van afleggen en afdragen aan de overheid namens wie ze belasting hieven. Maar ze stonden niet officieel in overheidsdienst. Ze waren geen ambtenaren, ze hadden een vrij beroep. Heb je dat nog? En in de meeste gevallen, of althans uiteindelijk, was het zo dat men dat beroep zelf gewoon moest of kon kopen als een investering. Je kocht het recht van inner, want zo heet zoiets, van belastingen en van accijnzen en wat het maar was. Het was een vrij beroep dus. En dat zo'n ambt gekocht werd, ja, dat vinden wij nu corrupt. Ik moet u zeggen dat er ook wat voor te zeggen is, hoor, om dat zo te doen. Maar de uitvinding van het ambt als zodanig in overheidsdienst, dat is pas ongeveer zo lang als dat wij in Nederland een koninkrijk zijn. Dat is pas van na de Franse tijd, dus daar komt het op neer. Maar goed, daar hoef ik het verder niet over te hebben. Maar het was een zelfstandig beroep. Maar in de praktijk werd het gezien, althans in de Bijbel, werd het gezien als een soort verraad tegenover het Jodendom. Omdat natuurlijk die belastingen niet bij een Joodse overheid werden ingeleverd. Want die was er helemaal niet. Ja, je had het Sanhedrin, maar dat was de tempelbelasting, weet u nog? Nou ja, belasting. Tempeloffertjes, of wat het maar was. En die tollenaren, die haalden wel de belasting op, om zo te zeggen. Maar dat was voor de Romeinse overheid. En dat is wat eraan mankeerde. Dat is ook de kritiek die erop is. Althans vanuit het Jodendom, dat men geld ophaalde, maar voor een andere overheid. Hetzelfde heb je in Nederland hier ook gehad, dat er tollenaren, want zo heette ze echt hoor, Nee, gader, belastinggader in de oude geschriften. Maar dat die belasting werd wel ingehaald, maar die werd dan overgedragen aan de Franse overheid in de Franse tijd. Zo is dat gegaan, hè? En na de Franse tijd heeft men dus het ambt sowieso helemaal afgeschaft na enige worsteling. Want er waren natuurlijk een paar mensen die daarmee hun baan en zelfstandige betrekking kwijt. Maar vooruit maar weer. Maar deze tollenaars, wel, het was officieel een eerzaam beroep. Want de overheid moet nog eenmaal inkomsten hebben, dat weet u. En dat weten zij ook, maar toen maar. Dus dat is op zich een eerzaam beroep. Maar dat het in dienst staat van het Joodse volk of zo, nee, helemaal niet. En dat is ook wat ze kwalijk genomen wordt. En feitelijk wordt het beschouwd als ontrouw zijn aan. In Nederland hebben we dit soort zaken gehad in bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Dat allerlei overheidsdienaren, zal ik maar zeggen, in de praktijk dus in dienst stonden van de Duitse bezetter. En achteraf is het heel wat ambtenaren kwalijk genomen dat ze op hun post bleven gedurende de Duitse bezetting. Omdat ze toen dus in dienst waren van den vijand. Hebben die nog? Het is een afweging die je moet maken. En zo'n afweging is heel goed te maken als je weet hoe het gaat aflopen. Maar aangezien je dat niet weet, wordt het dus heel vervelend. En als je de verkeerde keuze maakt, zal het je leven lang nagedragen worden. Terwijl als de andere partij overwint, dan ben je je leven lang een held. Omdat je het allemaal al had gezien en goed hebt ingeschat. Kopje koppie. Daarna volgt de prediker. Die zegt, ja, het is... Wat je doet maakt niet zoveel uit als je het maar op het goede tijdstip doet. Maar dat is de kunst van het leven, om dat te weten. Toch? Nou ja, zoiets. Maar die tollenaren worden beschouwd als ontrouw aan het Joodse volk. En daarmee aan Israël. Maar wij kennen er nog een paar meer uit de oude geschiedenis die ontrouw waren aan Israël. Nou, waarschijnlijk ga ik nu misschien iets te snel. En dat is het hele tienstammenrijk dat notabene de naam Israël droeg, maar nooit enige consequenties heeft getrokken uit het feit dat het die naam droeg. Dat wil zeggen, het tienstammenrijk heeft zich nooit bezig gehouden met de uitvoering van hun koninklijke, dan wel priesterlijke ambt, als uitverkoren volk om het woord van God te bewaren, te beheren en dus te prediken, dan wel te verspreiden onder alle volkeren. Want het heeft nooit de Heer gediend, never ooit maar een moment. Dus de Oudtestamentische geschiedenis van Israël. Want die naam ging mee met de tien stammen, heet dat. Het Noordelijke Rijk, zeggen we dan, als we die naam niet willen gebruiken. En u weet hoe het met dat volk, met die natie, met die staat is afgelopen. Het is verstrooid geworden over heel de aarde. En voor zover het niet verstrooid is geworden, verdween het in Assyrische ballingschap en is het alsnog van daaruit verstrooid geworden. Omdat het ontrouw was aan de Israëlitische beginselen, roeping. Die van, indien gij mijn stem naastiglijk zult gehoorzamen, Exodus 19, zo zult gij mij een volk zijn ten eigendom uit al de volken, een koninklijk priesterlijk volk, een heilig volk, een verkregen volk en dat soort dingen. Maar ze zijn nooit de stem des Heeren gehoorzaam geweest. En ze waren dus de titel Israël niet waardig. En dus zijn ze verstrooid geworden, uit het land gejaagd en zijn de naam Israël kwijtgeraakt. Toen was die naam, die titel Israël, vakant, heet dat. En toen kwam vanzelf het Joodse volk, het tweestammenrijk, en zeiden, dat is mooi, dan kunnen wij de naam Israël alsnog overnemen. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. En vandaar de verwarring over wat die naam Israël eigenlijk betekent en wie er recht op heeft en al dat soort dingen. Ik moet even wachten, want ik las van de week weer een stuk over wie er nou eigenlijk recht heeft op het land Kanaan. En of dat is inclusief de Westbank en de Gaza-strook. En, maar ja, ik... ja, het is, soms denk ik, zal ik zo'n artikeltje van iemand anders gewoon eens overnemen. En dan laten zien wat een grote onzin die lui allemaal vertellen. Maar ja, dat is ook niet zo aardig. Maar er is echt heel weinig bijbelkennis, laat ik het zo zeggen. Ja, de Joden hebben in het land gewoond ooit. In Judea en zelfs ook nog in Galilea, maar het was niet aan Juda toegewezen. Dus toen ze na de ballingschap de Joden in Galilea woonden, rond het meer van Galilea en Capernaum en wat het maar was, was dat al ten onrechte, want het was het gebied van Zebulon en Naftali. En was helemaal niet van Juda. Joden hebben daar niet gewoond. Die hebben zich daar ten onrechte, naar Bijbelse maatstaven, gevestigd in Galilea. Dat was niet hun beloofde land. Was alleen rond Judea. En de Gaza-strook, nee, dat was ook niet van Juda. En wat tegenwoordig heet de Westbank, ja, dat was van Efraïm. Ze noemen het ook Samaria, tot vandaag. Want Westbank is natuurlijk ook flauwekul. In de eerste plaats omdat het Engels is. In de tweede plaats omdat het heel wat meer betreft dan de kust alleen. De westelijke oever van de Jordaan. Dat gebied heette Samaria, ook in Nieuwtestamentische tijd. Maar Samaria is het tien stammenrijk. Het is Efraïm, het gebied van Efraïm. Hebben de Joden daar recht op? Volgende punt. En als ze al in het hele land gewoond zouden hebben in het verleden gedurende enige tijd, hoezo hebben ze dan het recht om daar vandaag weer te wonen? Na 1900 jaar. Want zo lang hebben ze er in ieder geval niet gewoond. De hele Oud-Testamentische geschiedenis van Jozua tot aan de verwoesting van Jeruzalem onder de Romeinen is pak een beetje 1600 jaar. Als ik het oprek, nee, haal ik niet eens 1600. Ja, haal ik net 1600 jaar. Zoiets, 1600 jaar. Maar sinds het jaar 70 van onze jaartelling tot aan het begin van het sionisme in 1897 is 1820 jaar toch ongeveer? Dus de langste tijd hebben de Arabieren daar gewoond. En niet de Israëlieten. Wie heeft er dan de meeste recht op het land? Naar de mens. Maar ja, dat kan je in Nijkerk allemaal niet vertellen, dit soort dingen. Maar dit is gewoon geschiedenis. Volgende punt. Wie zal er in het land wonen? Van wie is het land eigenlijk? Van de Heer zelf. Mijn is het land, zegt de Heer. En daarom zegt hij, je krijgt het van mij, je mag in mijn land wonen, maar je kan het niet verkopen. En als je toch moet verkopen omdat je gewoon niet in staat was om je eigen onderhoud te voorzien, of omdat je geld over de balk gesmeten hebt, of omdat je te veel geld over de grens gebracht hebt voor ontwikkelingshulp. Kortom, als je failliet gaat en dus je eigen schulden niet meer kunt betalen, dan moet je je land verkopen. Dat doen wij in Nederland ook. Wij hebben het land ook verkocht, dat weet je toch, hè? Alles wat waardevol is in Nederland is in buitenlands bezit, dat weet u toch, hè? We hebben het verkocht voor goed geld om dat geld daarna over de balk te smijten. Zeg, dat kan je in Den Haag niet vertellen. In Nijkerk geloof ik weer wel, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar zoiets, als je dat toch moet verkopen, oké, maar elke 50ste jaar moet het land teruggegeven worden aan de oorspronkelijke eigenaar of de erfgenaam daarvan, uiteraard. Want, zei de heer, mijn is het land. Nou hebben ze zich van deze wetten nooit wat aangetrokken, hoor. En jubeljaren hebben ze nooit gevierd. Dus al die lui die komen vertellen dat binnenkort weer een jubeljaar is... en dat dan de heer weer komt of de opname van de gemeente plaatsvindt... of juist niet, of iets dergelijks. Dat maakt me allemaal niks uit. Ze hebben nooit de jubeljaren gevierd. Er is geen cyclus van jubeljaren. Voor zover die er wel is, is het omdat men die een paar honderd jaar geleden alsnog heeft ingesteld. Dat geldt voor het Jodendom. Die hebben dat pas kort geleden ingesteld. En dat geldt ook voor de Rooms-Katholieke Kerk, want die houdt er ook jubeljaren op na. Nee, ik geloof elke 25 jaar, dus dat klopt al helemaal niet. Maar dat doet er ook allemaal niet. Het is allemaal onzin. Wie heeft de rechten op het land? Degene die zich onderwerpen aan de paas, aan de Heer, de God des lands. En die zegt, als je mijn stem gehoorzaam zult zijn, kan je in dit land leven, zal ik je zegenen. En als je mijn stem niet gehoorzaam bent, dan ga je er maar uit. Indien niet goed schiks, dan kwaad schiks. Want de Heer heeft recht om het land te geven aan wie hij wil. En hij heeft gezegd aan wie hij het wil geven. Aan degene die in hem geloven namelijk. Nou ja, dan specifiek de afstammelingen van Abraham, Isaac, Jacob en wat het maar was. Maar dan op voorwaarde van geloof en anders er maar uit. Dus wie heeft er recht op het land? Ja, moeilijke vraag, maar het Joodse volk dus niet. En dat lijkt me genoeg als antwoord zo. Het Joodse volk dus niet. En dus roept het een oordeel des Heer over zich af... wanneer het volk toch zich vestigt in het land. Ik heb het over het volk. Officieel. Dat moet fout aflopen, want dat is wat de Heer gezegd heeft. Vroeg of laat. Dat de Heer laagmoedig daarin is, dat zouden we ook moeten weten en kunnen weten... maar er komt een oordeel over. Want de vraag is nog steeds, wie is het echte Israël? Nou ja, het Joodse volk dus niet. Omdat het officieel die kans heeft laten verlopen. De Heer had het willen aanstellen als Israël. Dat wil zeggen, had het zullen brengen of willen brengen onder het nieuwe verbond. Heeft hen dat ook voorgehouden, aangeboden, gepredikt of wat het maar was... Maar men wilde niet. En lintje kan je ook weigeren, hoor. Dat is wat ze gedaan hebben. Dus werden ze van Ami, Lo-Ami. En zijn gestruikeld over de steen en wat het maar was. En dat is nog steeds niet veranderd. Iemand zei, ja, maar ze zijn erg vroom en religieus... Zeggen, ja, dat waren ze in de dagen van de Heer Jezus ook... en daarom hebben ze hem vermoord. Dat waren de vrome, religieuze, orthodoxe... judaïsten, om zo te zeggen, die dat gedaan hebben. Toch? Nou ja, zo wordt er in de Bijbel over gesproken... en zo spreekt de Heer daarover. Ik heb niet het recht om daar iets anders over te zeggen... dan dit wat ik nu zeg... Dat ik het zielig vind voor die mensen. Dat vind ik voor iedereen die weigert te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dat vind ik erg. Ik heb medelijden met die mensen. Maar wat kun je eraan doen? Het is niet verplicht. Het is genade. En men kan het afwijzen als men niet wil. Dan kan men het afwijzen. Dat is de wijze waarop de bevolking van een nieuwe schepping geselecteerd wordt. Zichzelf selecteert. Wil je erbij wezen? Alsjeblieft, het is gratis. Wil je er niet bij wezen? Oké, het hoeft niet. Maar dan ga je met deze oude schepping ten onder. Dat is waar, hoe de Bijbel het voorstelt. Hoe moeilijker is het niet. En alternatieven zijn er niet. En wat wij hier nou vinden in deze geschiedenis... is dus weer een illustratie van wat ik nou voor de zoveelste keer weer naar voren heb gebracht. Namelijk, wij vinden hier een tollenaar. Die wordt dus geacht niet het Joodse volk te dienen. Wordt dus geacht de heidenen te dienen. Ontrouw te zijn. Dat heb ik u wel eens verteld, hè. Of, het heet hoeren en tollenaren gewoonlijk in de Bijbel. Dat is een vaste uitdrukking geworden in het Nederlands. Alleen die dames noemen we niet meer zo. En die tollenaren noemen we ook niet meer zo. Dus het zijn ouderwetse termen. Dus niemand hoeft er aanstoot aan te nemen nog meer. Maar goed, dus hoeren en tollenaren. Maar wat die twee met elkaar gemeen hebben, is hun ontrouw. Ze dienen niet specifiek iemand. Ze dienen eigenlijk alleen maar zichzelf. Dat is de essentie ervan. En dan met een smoesje erbij dat het toch ter wille van anderen is. Maar dat kan iedereen bedenken, zulke uitvluchten. Dat is gewoon kinderachtig gedoe. Ze dienen zichzelf. Ja. En zijn ontrouw aan dit volk. Maar in de praktijk is het zo dat in het Nieuwe, maar eigenlijk ook in het Oude, maar dat in het Nieuwe Testament in ieder geval die hoeren en tollenaren altijd een beeld zijn van Israël. Dat wil zeggen, niet van de twee stammen, maar van de 10 stammen. Die ontrouw waren en ontrouw zijn en geen deel hebben dus aan het Joodse volk. Ook trouwens nooit Joods geweest zijn eigenlijk, maar dat ook niet dienen. Zij zijn Lo-Ami geworden. Ze zijn verstrooid onder de heidenen. En met een mooie nieuwtestamentische Paulinische term, zij zijn vervreemd van het burgerschap Israëls. En dat is een aardige uitdrukking die je ook had kunnen gebruiken voor al die lui die vriendjes waren van, hetzij de Franse Revolutie, dan wel van Napoleon die erop volgde. Zij waren vervreemd van het Nederlands burgerschap eigenlijk, toch of niet? Althans naar onze tegenwoordige maatstaven. Of moeten we het hebben over degenen die aan de Duitse kant stonden in de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland, ik zal geen namen noemen. Die waren dan toch in onze moderne optiek, waren ze toch vervreemd van het Nederlands burgerschap. Er waren er genoeg die beweren dat Nederland is zo'n klein landje, is sowieso afhankelijk, dus we kunnen beter ingelijfd worden bij Duitsland. Er is best wat voor te zeggen. Toch of niet? Nee, ik ben er geen voorstander van. Maar er is best wat voor te zeggen. Zoals er ook waren die zeiden, we kunnen ons beter laten inlijven bij Frankrijk. Maar dat was weer 150 jaar daarvoor dus. Want dat moeten wij als klein landje. We zitten steeds tussen die grote landen in. We zitten steeds klem. We moeten ons bij een van de twee aansluiten. En desnoods moeten we maar genationaliseerd worden. En het is zelfs gedurende een paar jaar het geval geweest, hè, dat we een Franse provincie waren. Dat weet u toch? Het enige alternatief zou geweest zijn dat we een Engelse provincie waren geworden.
We zijn nu een zone. Dus.
Ja, een bufferzone tussen de grote naties. Daar ben je ook niet blij mee trouwens, maar goed. Maar er was wat voor te zeggen. En die tollenaren, ja, die waren, ja, die hadden de kant van de Romeinen gekozen. En daar leefden ze van. En dat was voor iedereen maar het beste. En dan hadden de Joden niet rechtstreeks met de Romeinen van doen om hun belasting te betalen. Maar toch met een Jood dan, die dan die belasting inde. En die was dan de bemiddelaar tussen. En zo werken die dingen nou eenmaal. Maar het punt is dat al die hoeren en tollenaren altijd een beeld zijn van diegenen die vroeger Israël waren, maar inmiddels al lang niet meer. Dat wil zeggen, van die 10 stammen van Israël. En neem maar de proef op de som. Zoek u die woorden maar op en check ze maar na. Het is echt waar. En soms staat het woord er niet eens bij. Dan heet het gewoon een vrouw, een zondares. En dan weet je waar het over gaat. Het is een eufemisme, maar je wordt geacht te weten waar het over gaat. de ontrouwe vrouw. En dan zoek je het op in het Oude Testament. En dan vind je dat dat de term ontrouwe vrouw inderdaad een beschrijving is van minstens één van de huizen van Israël. En bij gelegenheid van allebei ook afwisselend. En, maar goed, dat ga ik nou verder niet uitleggen. Maar dat is een volstrekt Oud-Testamentisch beeld, hoor. En het bijzondere is, een tollenaar, maar hij heette Levi. En Levi, u weet toch hoe het was? Levi, dat is een leuke naam, zeker voor iemand die spijkerbroeken draagt. Maar Levi is de naam van een van de stammen van Israël, ook. Na moderne Joodse begrippen zou men accepteren dat deze tollenaar inderdaad uit de stam van Levi was. Omdat hij die naam draagt. Want zo gaat dat in onze dagen. U weet, men heeft voor de synagogen en voor allerlei Joodse riten heeft men bij voorkeur priesters nodig. Maar ja, wie is een priester? Dat moet op grond van afstamming en dat weet men niet. Als dus iemand de naam priester draagt, dan heet hij Cohen van zijn achternaam. Dan wordt hij geacht de priesterlijke functie te mogen vervullen. Want dan zal hij wel uit het huis van Levi zijn, uit de stam van Levi en uit het huis van Aaron. En als iemand Levi heet, dan zal hij toch uit de stam van Levi zijn. En dan mag hij dus levitische dienst doen. En bij gebrek aan een priester moet de leviet de priesterlijke dienst vervullen. Dus als iemand zo'n naam draagt, dan zal die wel. En misschien is dat ook zo. Men gaat ervan uit dat dat zo is. Dat hoeft niet noodzakelijk, want iedereen kan zijn zoon Levi noemen, hoor. Maar misschien was dat onder de Joden vroeger beperkt, dat weet ik niet. Maar het is een verwijzing naar de stam van Levi en dus naar een priesterlijke functie. U weet toch hoe dat was? Is ook iedereen vergeten tegenwoordig. U niet, dat weet ik wel. Maar ik moet het nu even zeggen. Abraham had althans oorspronkelijk twee zonen. En de vraag was, wie van de twee krijgt de beloften mee? Wie erft de titel? Dan wel, wie wordt het hoofd van de familie? Wie krijgt het eerstgeboorterecht? Dat is het. En daarna. En toen werd het niet Ismaël, maar werd het Isaac, dat wil zeggen de tweede zoon. En daarna, de volgende generatie, had Isaac weer twee zonen. Het was zelfs een tweeling. En de vraag was, krijgt Esau het of Jacob? En ook daar ging het eerstgeboorterecht naar de jongste. Dus Jacob werd officieel hoofd van de familie. In de zin van drager van de beloften die gedaan waren door de Heer. En daarna kreeg Jacob twee vrouwen. Ja, maar 12 zonen. En toen werd het iets ingewikkelder. Want dan is ook de vraag, wie krijgt het eerst geboorterecht? daar maalt niemand meer om tegenwoordig. Want het wordt weggeredeneerd. Maar het was Jozef, stam van Jozef, die dan weer zich splitst in tweeën, zodat de vraag is, wie van de twee van de twee zonen van Jozef krijgt eerst geboorterecht? En toen was het niet Manasse de oudste, maar Efraïm de jongste en zo verder. Maar er moet de opmerking bij gemaakt worden dat weliswaar het eerstgeboorterecht naar Jozef ging. We lezen 1 Kronieken 5, de eerste paar versen. Dat weliswaar het eerstgeboorterecht naar Jozef ging. Maar dat het eerstgeboorterecht dan toch ontdaan was van het koningschap. Dat wil zeggen, het koningschap ging als apart ambt ging naar Juda en daarmee dus naar de stam van Juda. En het priesterschap, wat misschien wat anders is, maar dat dan toch gecombineerd hoort te zijn met het koningschap, die functie. Het priesterschap apart werd weer gegeven aan weer een andere stam, namelijk aan de stam van Levi. Zodat je een driedeling krijgt van de beloften, om zo te zeggen, driedeling van de erfenis. Eerst officiële eerstgeboorterecht ging naar Jozef, dan wel naar zijn zoon Efraïm. Maar koningschap, wat toch het meest voor de hand liggende kenmerk is van het eerstgeboorterecht, ging naar Juda en daarmee naar het Joodse volk, zoals we dat kennen. En aan de andere kant het priesterschap werd gegeven aan de stam van Levi. En ik zei driedeling, maar er is eigenlijk een vierdeling. Men lezen opnieuw 1 Kronieken 5, eerste verse. Want het eerstgeboorterecht met betrekking tot aardse bezittingen, gewoon de natuur, de oude schepping, de oude mens, bleef gewoon waar het van nature ook was, namelijk bij Ruben. Lees het maar na, staat er echt. Nee, het eerstgeboorterecht ging naar Jozef. Maar in de lijst van de stammen en erfgenamen mocht Jozef zich niet de eerste noemen. Dat bleef gewoon Ruben. Staat er uitdrukkelijk bij. Omdat hij als eerste geboren was. En vandaar dat je in onze dagen toch geconfronteerd wordt met een strijd tussen Ruben en Efraïm. En natuurlijk Juda. Met betrekking tot wie er nou eigenlijk dominant is. De pikorde heet dat. Voor degene die zich bezighouden met... Nee, dat is niet Nijkerk, dat is Barneveld. Maar, doe maar. Het is vlak in de buurt. Maar doe maar. Want Rubens is dominant in Frankrijk en Efraïm is dominant in Engeland. En die twee kunnen elkaar niet uitstaan. Die strijden altijd om de macht, toch? En los daarvan heb je dan het probleem dat men denkt dat de Joden, Juda, bezig is om de macht te verwerven. Dan hebben ze met z'n drieën bij elkaar, toch? Hè? Ja, hij is nog moeilijker, hoor. Ik kan er nog wel een bij geven. Want u vraagt misschien, maar waar is Levi dan nu gebleven met zijn priesterschap? Ik moet u zeggen dat Levi is niet zo'n beste jongen. Lees maar na wat Jacob erover zegt en wat Mozes erover zegt. Levi is niet zo'n beste jongen. Simeon en Levi, allebei niet. Dat waren nogal woestelingen en onbetrouwbare lui. Maar het eigenaardige is dat Levi vind je terug in de Lombarden. De Lombarden. Die stammen van Levi. En de Lombarden zijn de lui die in de praktijk de geldhandel hebben uitgevonden en voortgezet. Dat wil zeggen, die hebben heel Europa gefinancierd. De Lommerd hebben we daaraan overgehouden. Lombard. De Lommerd. Dat waren Italianen dus, uit het noorden van Italië. U weet wel, ze hadden ook zo'n koningin, weet u wel. De koningin van Lombardij. Ja, dat was heel goed. Ja, ging in de rijtuig rijden. Kent u het liedje nog? Ja, nou goed. Die Lombarden die kwamen Europa in en kregen dan al of niet toestemming van de overheid of van de kerk om ergens een bank... Een banco heet dat, dat is Italiaans voor een tafel, ja. Om ergens een tafel neer te zetten, een banco. En daar wisselden ze geld en daar leenden ze geld. En daar hebben wij het woord bank aan overgehouden. Voor een financiële instelling. En de Lommerd. We waren de Lombarden. Dat wil zeggen, Levi heeft het hele zaakje gefinancierd hier in Europa. Dat is historisch. Maar het is een strijd om de macht, u begrijpt dat toch? Die lui hebben elkaar de eeuwen door voor de voeten gelopen. En dat is nu nog zo. Ja. En dan vraagt hij, wat doen de Duitsers in dit verhaal? Dan zeg ik, dat stelt niks voor, joh. Laat maar zitten. Daar gaan we het niet over hebben. Dat is een stam van gat of zo, maar dat heeft er nou even niet mee te maken. Maar dit is waar het steeds over gaat, hè. En moeilijker wil ik het niet maken. Dus terug naar dit gegeven. En tollenaar met de naam van Levi. Dat wil zeggen, hij dient de heidenen. Maar hij heeft toch een Israëlitische achtergrond. En op een of andere wijze is hij geassocieerd met de heidenen als tollenaar. Maar tegelijkertijd heeft hij toch, draagt hij toch iets bij zich van een priesterlijke verantwoordelijkheid of zoiets. Want hij heet Levi. Heb je dat nog? Zodat de... Dat te snel gaat, dan moet u het maar zeggen. Maar sommige dingen moet je gewoon zo snel zeggen. De tollenaar, hij is van Israël, maar toch ook weer niet. Hij staat daar buiten, hij dient wat anders, enzovoort. Maar toch draagt hij het stempel van Levi, het stempel van dat hij een priesterlijke functie zou vervullen op een of andere wijze, enzovoort. Nou ja, daarmee is hij dus, zoals duidelijk moet zijn, een uitbeelding van die 10 stammen van Israël. Die zijn niet Joods, die dienen de heidenen, zijn heidens geworden. Niettemin zijn aan hem beloften gedaan. En inderdaad is in het Oude Testament beloofd dat ze ooit weer de priesterlijke functie zouden vervullen. Namelijk dat ze ooit weer Ami zouden worden. Want je leest dat in Hosea, bijvoorbeeld. Nou ja, eigenlijk in Deuteronomium al. Maar in ieder geval expliciet in Hosea, waar staat dat ze waren Ami, maar ze zouden Lo-Ami worden. De 10 stammenrijk. Ze zouden Lo-Ami worden, maar niettemin zouden ze weer Ami genaamd worden en zonen van de levende God enzovoorts. En terwijl ze de kennis verworpen hadden van het woord Gods, zou de Heer hen ontslaan uit het priesterambt, Hosea 4 inmiddels, niettemin, ze zouden toch weer Ami worden en dus weer aangesteld worden in datzelfde priesterambt ooit in de toekomst. Nee, niet pas in de wederkomst van Christus, zoals wij het noemen. Want dan zou heel Israël samengevoegd worden en zou niet meer 2 volken zijn, niet meer 2 koninkrijken. Maar het zou 1 volk, 1 kudde, 1 herder zijn. En het zijn dan officieel 12 stammen, voor mijn part 13. Dat doet er nou niet zoveel toe. Dus daar is niet een speciale uitspraak over de 10 stammen in dat verband. En als ze die uitspraken er dus toch zijn, over het instammen, hebben ze dus niet betrekking op wat wij de wederkomst van Christus noemen, de openbaring van zijn koninkrijk, maar even betrekking op onze dagen van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En als je dan zegt, ja, nou, dat zie ik zo niet, dan zeg ik, nee, nou, dan blijft het gewoon een verborgenheid. Laat dan maar zitten. Maar ik vind dat het beste bewijs. Eigenlijk, achteraf, voor het hele verhaal. Zo gaat dat. Want de Heer zag hem, deze man, deze tollenaar met name Levi. En de Heer zei tot hem, volg mij. Dus wat gebeurde? En waar het de uitbeelding van is? Nou ja, in ieder geval, hoe dan ook. Het is de uitbeelding van hoe na de opstanding van Christus het woord des Heren gepredikt is geworden aan de verloren schapen van het huis Israël, zei dat. Dat wil zeggen aan die hoe noemen we dat, de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Aan hen is het evangelie gepredikt en daar heeft het evangelie ook ingang gevonden, in het algemeen en officieel. Nee, dat het een proces is. Natuurlijk, dat weet ik ook wel. Maar het gaat om het idee. Zo was het trouwens met ongeloof van het Joodse volk ook. Het is ook niet van de ene dag op de andere. Dat is ook een proces en het neemt tijd en noem maar op. Maar hier hebben we het over dat het woord des Heren aan die 10 stammen gepredikt werd. Met de oproep volg mij. En ze hebben daar gevolg aan gegeven. En ik moet er altijd voor vechten voor zulke soort uitspraken. Maar ja, als je niet gehinderd wordt door enig vooroordeel, dan heb je er helemaal geen probleem mee. Want iedereen weet dat het christendom als zodanig gevestigd is. Nee, verspreid is geworden, gepredikt over de hele wereld. Ja, maar gevestigd is geworden onder de Kelto-Anglo-Saxische volkeren, de Caucasians, de Blanken. En anders ga je het maar bij de Zwarten navragen. die weten heel goed dat christendom de religie is van de blanken. Dat hoef ik toch niet uit te leggen. Dat is gewoon algemeen bekend. Dat het niet strookt met klassieke christelijke idealen, dat weet ik. En dat je in een christelijke cultuur het zo ook nooit vermeld vindt, dat is mij ook bekend. Omdat daar het ideaal bestaat dat alle volkeren tot bekering gebracht worden, zodat daarmee het koninkrijk van Christus gevestigd is over heel de aarde. Maar daarvan moet ik u zeggen dat het een pracht van een ideaal is, maar dat dat niet het doel is van onze tegenwoordige bedeling. Dat slaat op de volgende namelijk. Dus daar hoeven we verder geen rekening mee te houden. Maar als je objectieve, historische, dan wel adreskundige gegevens bij elkaar hebt, dan wordt daar gewoon gezegd, kijk, die en die volkeren zijn hindoeïstisch, die en die volkeren zijn boeddhistisch, die en die volkeren zijn islam. Nee, je hebt nog onderverdelingen ook, maar in het algemeen. En die en die volkeren zijn de christelijke volkeren, dat zijn de blanke volkeren. Dat kan je missen. De Anglo-Saxische volkeren, zegt men. Want Kelto slaat men gewoonlijk over. Want het is zo'n lang verhaal altijd. Maar zo is dat nou eenmaal. Zo is het gegaan. Daar is het gevestigd. En hij alles en let op alles verlatende. Ik zal het wel eens vaker gezegd hebben en ik zal het nog vaker zeggen. Het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat daar waar het christendom gevestigd werd, betekende dat het einde van al wat daarvoor was. Alles verlatende staat er. Daarom weten wij niet meer hoe de mensen hier in Nederland leefden in de eeuwen voor Christus. Of voor de kerstening, net wat u wil hebben. Wij weten het niet. Daar is niks van bekend. Nee, er zijn enige vermoedens. En het is omdat het. Nou, het is vandaag 22 december. Ja. Net nog even het kerkelijke jaar in ere houden. Men weet nog net dat het kerstfeest. Dat betekent Christusfeest. Hè? Kerst. Christus. Dat het kerstfeest dan toch voor een deel gebaseerd is op oudere festiviteiten. Uit oude Saksische tradities. Zo van, het is eigenlijk het midwinterfeest. Het is het feest van dat de dagen weer langer gaan worden. De zon elke dag weer hoger aan de hemel gaat staan. Zodat het langzamerhand weer zomer wordt. En dat is ook zo. Ja, maar het is een mooie datum voor kerst. Omdat het aanbreken van zo'n nieuwe cyclus, het weer langer worden van de dagen, dat wil zeggen dat er meer licht komt in de wereld enzovoorts, dat komt heel aardig overeen met het aanbreken van het nieuwe verbond, hoor. En ik denk persoonlijk ook, uit de schrift aannemelijk te kunnen maken, dat heel die kwestie van die seizoenen zoals we dat kennen, en dus ook van dag en nacht, per etmaal, maar ook per heel jaar, zonnejaar bedoel ik, dat uitbeeldingen zijn van hoe het met deze oude wereld nog een keer gaat. Het is een opgaan, blinken en verzinken en dan komt het nieuwe. En eenmaal hartje winter, als de zon het laagst staat, dat is de uitbeelding van de dood, dat zijn deze dagen, de donkere dagen voor kerst heet het officieel. En daarna wordt het weer lichter en dat is het idee van een nieuwe schepping die komt. Simpel zat. En dat herhaalt zich in de natuur op velerlei wijze. Maar hoe het echt was vroeger, voor het christendom hier in deze Europese kontrijen kwam, dat weten wij niet. We hebben wat wilde verhalen over Wodan en Donar en Odin en wat hadden we nog meer, en Freya en andere honden. Maar ja, een beetje hond heet toch Wodan? Of Donar? Nee? Oh. Waal was een teefjes, dan heet ze Freya. Niet opgevallen. Oké, nou dan. Sommigen noemen een hond Bello. Of Bella. Dat betekent oorlog. Voor de Latinisten onder ons dan. vind ik ook niet zo'n mooie naam eigenlijk. Bij nader inzien. Maar goed, maar we weten niet wat hiervoor was. Het is verdwenen en tot vandaag worden door degenen die een hekel hebben aan het christendom, worden de christenen kwalijk genomen dat ze een eind gemaakt hebben aan die prachtige oude Keltische en Saksische culturen. Heb je dat nog? Het wordt ons kwalijk genomen dat we het evangelie gebracht hebben. De blijde boodschap. Maar het is wel gebeurd. En dat is wat hier staat. Alles verlatende. Zie, het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En tamelijk van, historisch gezien, tamelijk van de ene dag op de andere, is die hele cultuur inderdaad in elkaar afgeschaft. Daar komt het op neer. En vervangen door het christendom. En als men het niet leuk vindt, zeg maar, ja, dat hebben ze met geweld gedaan, want die Bonifatius, die liep ook maar met een bijl rond om alle heilige eiken om te hakken en dat soort dingen meer. En dan zeg ik, nou, als je al je leven lang een heilige eik gediend hebt en je komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, dan kan je voor je eigen gemoedsrust het beste die eik maar omhakken. Dan zit je de komende jaren de warmpjes bij, denk ik. Maar en dan heb je ook een ameublement van. Dus het is niet zo heel erg nadelig, denk ik dan altijd maar. Zoiets. Maar dat wil niet zeggen dat het per se zo moet. Maar als je een geweten hebt, dus, zegt de Bijbel ook, dus afgods hebt tot nog toe, dan moet je er even werk van maken. En ik vind dat inderdaad goed. Ik ken ook mensen die zeggen, ik heb allemaal boeken verbrand van voor mijn bekering. Dan denk ik, god, zonde. Maar dat roep ik niet hard. Want voor de persoon in kwestie is het waarschijnlijk heel nuttig. Nog erger vond ik, heb allemaal platen weggedaan. Ik las laatst nog, in de hemel is muziek, maar geen jazz. Geschreven in de 30e jaren. Toen dacht ik, nou ik hoop dat ze ongelijk heeft, maar vooruit maar weer. Het is maar wat je eronder verstaat. Maar ik ken een Nederlandse pianist, wiens naam ik niet zo noemen, omdat Karel Heinzjes was. En die, hè, die kwam tot bekering en toen speelde hij geen jazz meer. Hij had net kort tevoren een prijs gewonnen, eerste prijs. Een Loosdrecht Jazz Concours in de tijd, in de 60e jaren, eind 50e jaren nog geloof ik zelfs. Maar ik kwam tot geloof en toen was jazzmuziek taboe. Voor hem. Vanwege zijn associaties. En het wereldje wat erachter stak. Nee, ook van verdovende middelen ook toen. Jazeker, ja. En toen nam hij er afstand van. Jaren later kwam ik hem nog eens tegen. In de een of andere jazzclub waar zowel hij als ik moesten spelen. En dan keken we elkaar toch eens aan. Zo, jij hier ook? Ja, hoe gaat het? Nou goed. Enzovoorts. Maar dat kan, hè. Je moet soms dingen opruimen. En dat is wat gebeurd is, inderdaad. En in onze persoonlijke levens, natuurlijk. Maar nou kom je bij de christelijke ethiek, en daar kom ik altijd pas als laatste punt bij terecht. Als de Heer tegen je zegt, volg mij, dan laat je alles uit je handen vallen en dan volg je de Heer. Ik hoop dat u mij niet verkeerd begrijpt, want ik bedoelde het niet letterlijk. He? Maar als de Heer je roept, dan ga je naar de Heer. En dan op dat moment moet je bereid zijn, of ben je bereid, om alles wat je hebt op te geven. Op alle niveaus. En of u het nog ooit terugkrijgt, ja, dat weet ik niet. Zou ik niet kunnen vertellen. Want daar zegt de Bijbel niet zoveel over. Wel weet ik dat het de moeite waard is om het oude in te ruilen voor het nieuwe. Dat is wat men zou doen. En voor de volle 100%. Dat is wat met Paulus gebeurd is. Dat is wat met Petrus gebeurd is, om maar eens wat te roepen. Dat is wat gebeuren zou met de rijke jongeling. Was de bedoeling? Nee, ik denk dat het ook gebeurd is, maar het had wat voeten in de aarde. Zo gemakkelijk was het allemaal niet. En voor zo'n tollenaar, je moet aannemen dat het toch een goed en zeker beroep was. En een vaste bron van inkomsten. Dat is nog zo, hè. Het is niks wat zo zeker is als die tol, hè. We hebben het in de tijd allemaal afgeschaft. Ook de tol, tegenwoordig is het weer uitgevonden. In de 60e jaren werd tol openlijk beschreven als een gelegaliseerde vorm van struikroverij. Maar tegenwoordig moet dat. Er moet tol betaald worden voor een brug of voor een weg of wat het maar was. Er zijn oorlogen omgevoerd om het afgeschaft te krijgen. En nu het afgeschaft is, wordt het weer langzamerhand wordt het gewoon weer ingevoerd. Belachelijk onzin. De grenzen moeten open zodat er vrij verhandelsverkeer is enzovoort. En dan via de achterdeur gaat men tol heffen. Want dan moet je toch betalen, maar nu ergens anders voor zogenaamd. Maar het is natuurlijk flauwekul, het is gewoon voor de schatkist van de diverse rijken enzovoort. Maar het was een goed betaalde job, tollenaar. Als het iets zeker is, is dat de overheid geldgebrek heeft. Ja, het is hun eigen geld niet, dus ze gooien het over de balk en ze gaan het bij het volk halen. Dat is altijd zo geweest. Overheid heeft per definitie geldgebrek, dus er zijn altijd mensen nodig om het volk uit te persen. Om het geld op te halen. Toen maar. Maar hij gaf zijn baan op. Volg mij. En Matthäus komen we daarna tegen als een van de 12 apostelen die inderdaad het evangelie gepredikt hebben, hier in West-Europa overigens. En meer wil ik daar nou niet van zeggen. Alles verlatende stond op en volgde hem. En daarna richtte hij een grote maaltijd aan in zijn huis, staat er. En er was een grote schare van tollenaren en van anderen, dat waren kennelijk zondaren, en van anderen die met hen aanzaten. U begrijpt toch dat we hier van doen hebben inderdaad met de grondgedachte dat de zaligheid als zodanig terecht kwam bij de 10 stammen van Israël, officieel, ergens, bij de belangrijkste vertegenwoordigers daarvan, om zo te zeggen. En zij dienden voortaan de Heer. En het gezelschap daarvan breidde zich uit. Want het hele huis, er was ineens een heel huis, zeg maar een volk. Het hele huis werd gevuld met hele schapen. Waar haal je al die tollenaren vandaan, zeg? Hè? Maar een heel huis vol tollenaren. En van anderen die met hen aanzaten. Kijk, wat je hier uitgebeeld vindt, is het ontstaan van de gemeente uit Efraïm. Een verzameling hoeren en tollenaren. Vorige keer hebben we het gehad natuurlijk over zwakke, zieken en misselijken, dan wel lamme, kreupelen en blinden, of wat het maar was. En die krijgen we hierna trouwens ook nog alsnog. Dat is waar het over gaat. Er zijn allemaal termen ontleend aan oudtestamentische profetie. En ze zijn van toepassing in onze dagen. En voor een deel zijn die termen ontwikkeld of gekozen vanuit een Joods standpunt. Die heidenen, zeker die 10 stammen, zijn onrechtvaardigers, zijn goddelozen, zijn afgodendienaars, zijn ontrouw aan een Israëlitische, dan wel Israëlische beginselen. Maar als ze geconfronteerd worden met de Messias, dan komt die hele verzameling hoeren en tollenaren en kreupelen en lammen en blinden en alle man die bedroefd van geest was en wie het nog maar, of van ziel was het geloof ik, wie het maar allemaal waren, komt het hele stelletje bij elkaar. En dat zijn wij dan in de praktijk. En dat is de geschiedenis van onze bedeling. Niet vele wijzen, niet vele rijken, niet vele edelen, niet vele machtigen. Het is Korinthe, dat zo beschreven wordt. Maar we zitten wel allemaal in hetzelfde huis en we zitten aan die tafel. En buiten lopen de orthodoxe schriftgeleerden enzovoort. Of die nou Joods zijn of van een andere persuasion, weet je, iets van een andere overtuiging. Dat doet er niet toe. Maar dat zijn die lui die zeggen, die lui daar in die hoe heet het hier? In die harmoniekapel, of hoe heet het maar ook alweer. Die lui daar aan die gracht daar, de stelletje ongeregeld en allemaal zondaren enzovoort. En dan zeg ik, ja, dat is zo, ja. Ja, dat is bijbels. En de buitenwacht heeft de kritiek op, omdat het niet goed genoeg georganiseerd is en niet door de overheid erkend en gestructureerd en ondergebracht in de bond. En wat het allemaal maar was, hè. En ongebreveteerde predikanten of wat er verdomme moet gaan. Blikken dominees en lekenprekers. Het is allemaal scheldwoorden voor, ja, hagenprekers zelfs. Ja, dat is zo, ja. Maar het commentaar is, de heelmeester is er ook niet voor degene die gezond zijn, maar voor degene die ziek zijn. In het huis van Levi vinden we dus een verzameling, een grote schare van tollenaren en van anderen die later zondaren genoemd worden. En zoals gezegd, ze zijn een uitbeelding van de gemeente, of van, zo u wilt, van het christendom uit onze tegenwoordige tijd. Want daar komt het in de praktijk op neer. Zo'n verzameling vinden wij wel eens vaker. Ook in gelijkenissen van een maaltijd, of ook wel genoemd een bruiloft, met allerlei gasten. En dat is meestal ook niet van van de beste soort, overigens. Maar verzameld aan een tafel en uiteindelijk komen wij terecht in de opperzaal, waar de 12 aanzitten met de Heer Jezus. Maar het is altijd een uitbeelding van het nieuwe verbond en van de eenheid van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Maar het is in het huis van deze tollenaar, deze Levi, omdat het een uitbeelding is van de 10 stammen van Israël. Daar komt het op neer. Wat je ook vindt hier, maar je vindt het overal, ook in de volgende hoofdstukken, is altijd die twee categorieën. Aan de ene kant de Heer Jezus met een wat merkwaardig gezelschap om hem heen. En aan de andere kant degenen die aangeduid worden als schriftgeleerden en fariseeën. Dat is hier in vers 30. En hun schriftgeleerden en fariseeën. En wat die gewoonlijk doen, is kritiek hebben. Die schriftgeleerden zijn schriftgeleerden uit de fariseeën. Maar dat wordt zo nooit gezegd. En de term fariseïsche of fariseïstische schriftgeleerden vind je ook niet. Het heet schriftgeleerden en fariseeën, maar dat betekent schriftgeleerden van de orthodoxe Joodse signatuur. De wettischen dus. U weet, dat is in het christendom ook zo, want een beetje orthodoxe theoloog noemt zich ethicus. En is professor in de ethiek. Want zo heet dat. Dat wil zeggen, zij schrijven ons voor hoe wij leven moeten. Of althans, zij denken daarover na. En ja, want dat verandert met de dag. Niet omdat de Bijbel verandert, maar omdat de samenleving verandert en de publieke opinie. En dan moet de christelijke ethiek dan weer aan aangepast worden. Niet te veel. U weet, het loopt dan 50 jaar achter of zo, maar dan. Maar daar houden ze zich mee bezig, met wat een mens moet doen en laten. En die twee categorieën zijn natuurlijk de uitbeelding in hoge mate van het christendom tegenover het jodendom, of algemener, en met evenveel recht, het christendom dat leeft uit geloof tegenover religie dat leeft uit werken. Want het zijn twee tegengestelde dingen. En dat vind je, nou ja, de hoofdstukken door in het Nieuwe Testament steeds opnieuw terug. Eigenlijk in de brieven ook, want dan vind je ook diezelfde verdeling. Aan de ene kant de gelovigen, aan de andere kant degene die menen de wet te moeten houden of iets wat er verdoor moet gaan. En dat zijn tegenstrijdige begrippen. En die schriftgeleerden, die wettischen, die religieuzen, die weten het allemaal zo goed hoe het moet. En die hebben dus kritiek op degene die in de vrijheid staan en die leven uit de genade. Zo is het nou eenmaal. En die kritiek, dat heet murmureren. Ik zeg altijd, dat woord murmureren, dat is geen gewoon Nederlands meer. Maar ik zeg altijd, het werkwoord wordt vervoegd door, degenen die protesteren tegen het woord van God in de praktijk. Dat heet in de Bijbel murmureren. Wat het woord betekent, hoef je niet uit te leggen, want je hoort het aan de klank. Murmureren, dat is duidelijk, hè? Mopperen, mompelen. God hoort hen brommen, heet het zoiets. Met een mooie Nederlandse zegswijs. Zij murmureren tegen zijn discipelen, zeggende: waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? Want het is hun te min, zoals u weet. En het antwoord is een cynisch antwoord van de Heer, die dan zegt: die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. En daarna, ik ben niet gekomen, enzovoort. Dat wil zeggen, de Heer beschrijft zichzelf als de heelmeester, de medicijnmeester. Ontleent trouwens aan het Oude Testament: ik ben de Heere uw heelmeester. De Heer kwam om gezond te maken, maar degenen die denken dat ze gezond zijn, die hebben geen dokter nodig. Nou ja, misschien hebben ze hem wel nodig, maar dat realiseren ze zich dan niet. Maar dat is het cynisme van dit antwoord uiteraard. Want je moet er vooral niet de conclusie uittrekken dat deze schriftgeleerden uit de fariseeën, deze orthodoxen, dat die gezond zijn. Dat is niet zo. Dat menen ze alleen. Dat maken ze zichzelf wijs. Maar de Heer zegt, die hebben dus de dokter niet nodig. Degenen die ziek zijn, hebben dat nodig. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. In de zin, kennelijk in de zin van degenen die de wet hebben en daarmee dwepen. Maar ik ben gekomen om te roepen zondaren tot bekering. Hij rijmt op de uitdrukking: de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En binnen een Israëlitische context, wie waren de verloren? Binnen een Israëlitische context. Ik heb het niet over een evangelische context. Want dan is het antwoord: alle mensen zijn verloren. En ze kunnen gered worden. Maar binnen een Israëlitische context is het oude verhaal weer. Er wordt niet voor niks al sinds jaar en dag gesproken over de verloren stammen, de verloren 10 stammen van Israël. De uitdrukking heeft is een eigen leven gaan leiden. Dan heeft de betekenis gekregen van dat we niet weten wie ze zijn, dat ze weg zijn. Of dat ze definitief verdwenen zijn. Of dat ze definitief geassimileerd zijn, zodat ze niet meer zijn aan te wijzen. Er zijn allerlei theorieën over. Maar het idee is gewoon, zij waren in de praktijk van Israël afgevallen. En ze werden niet meer tot Israël gerekend. Maar u kent toch ook de uitdrukkingen, ook in het Nieuwe Testament, ook van de Heer zelf: ik ben niet anders gekomen dan voor de verloren schapen van het huis Israëls. En waar hij zijn discipelen uitzond om te prediken, zei hij hetzelfde: gaat niet naar de heidenen, maar gaat veeleer naar de verloren schapen van het huis Israëls. Enzovoorts. En dat zijn niet de Joden, maar inderdaad de 10 stammen van Israël. En als de Heer zijn discipelen daarna toestuurt, betekent het dus ook dat bekend was waar zij waren en wie zij waren. Dat lijkt me toch ook duidelijk. Dat wij het eventueel niet weten, ja, dat is mijn schuld niet, dat zeg ik tegenwoordig maar. Maar kennelijk was dat bekend. Zo verloren waren ze nou ook weer niet. Maar ze waren van Israël verloren, vervreemd van het burgerschap Israëls. Maar daar waar het Joodse volk de zaligheid afwijst, gaat die zaligheid nou eenmaal naar dat andere deel van Israël. Dan moet dat opgetrommeld worden. En dat is ook daadwerkelijk wat er gebeurd is. En meer zal ik daar nou niet over zeggen. In ieder geval, de Heer zegt, daar ben ik voor gekomen. Maar hij Hij doet die uitspraak dus in een veel breder verband. Het gaat niet alleen maar om letterlijk hoeren en tollenaren of zoiets, maar het gaat in het bijzonder om waar die lui de uitbeelding van zijn. En die tegenstelling tussen wet en genade, tussen religie en geloof, ik zei het al, die vind je al die bladzijden van het Nieuwe Testament door. Ook in de volgende pericoop. Dat is die waarboven staat het vasten. Het gaat in één moeite door, hè. En zij zeiden tot hem, want ze blijven discussiëren. Het is altijd zo met die lui die kritiek hebben. Het is altijd wel weer wat nieuws. Zij zeiden tot hem, waarom vasten de discipelen van Johannes dikmaals en doen gebeden, onder verwijzing naar Johannes de Doper uiteraard, desgelijks ook die der Farizeeën, dat wil zeggen, orthodox Jodendom doet dat ook. Die hebben op hun kalender bepaalde dagen staan waarop er gevast moet worden. Wat het ook wezen mogen, maar het heeft in ieder geval van doen met eten en zo. Hè. Merkwaardig verschijnsel. Wij kennen het, dat vasten uit bijna, ik denk alle, maar ik zeg bijna alle religies. Want op een of andere wijze schijnt het de goden te behagen wanneer wij onszelf tekort doen. Hoe dat komt, weet ik ook niet. Ik heb er niet zo lang over nagedacht. Maar soms denk ik ook, het schijnt ook onze menselijke overheid, onze burgerlijke overheid te behagen wanneer wij ons tekort doen. En als wij onszelf niet tekort doen, doen zij het wel. Heb ik me duidelijk genoeg uitgedrukt, of niet? De overheid schijnt er belang bij te hebben dat wij tekortkomen. En naar de goden toe is dat kennelijk hetzelfde. Dus als wij niet vervolgd worden, zal ik maar zeggen, niet verdrukt worden en niet gemarteld worden, dan doen we dat zelf wel. Dus had je van die monnikenorde, orders zijn er toch, of orden, die dan zichzelf, die dan vasten en zichzelf tot bloedens toesloegen met zweepjes en zo, en wat het maar was, allemaal. Ik denk dat het eerder masochisme is, maar het schijnt te zijn om God te behagen of om boete te doen voor je zonden die de Heer zelf notabene gedragen heeft, maar dat vindt men niet voldoende. En De Baalpriesters deden dat ook, dat herinnert u zich waarschijnlijk nog, van de Karmel en zo. Het is in alle religies, is dat zo. Men beperkt zich, men doet zich tekort, en u weet het, orthodoxen in welke religie dan ook zijn altijd geneigd om zich te beperken, zich af te zonderen van de wereld, aan een heleboel dingen niet mee te doen. Al was het maar omdat het wereldgelijkvormigheid zou zijn. Daarom zijn de gelovigen die drinken geen koffie, want dat is wereldgelijkvormigheid. En ze vieren geen feesten, ook geen verjaardagen. Verzin ze maar. Vasten. Een paar dagen niet eten. Als je er nou dood van ging, kon je er nog wat bij voorstellen. Maar het wordt naderhand ingehaald, hè. Vraag dat maar aan de Mohammedanen. De eerste poos van vasten en daarna hebben ze het suikerfeest. Ik moet er niet aan denken. Mijn tandarts wel, trouwens. Ja, suikerfeest. Nou goed. Maar de vraag is, waarom wordt dat gedaan? Maar de discipelen van de Heer Jezus doen dat niet. Die eten en drinken, staat er. Maar de uwe eten en drinken. En u wordt geacht te weten dat de maaltijd sowieso uitbeelding is van het nieuwe verbond. Een maaltijd is trouwens altijd in verband. Dat wil zeggen, men zit aan een tafel. U kent dat beeld langzamerhand, mag ik hopen. Tafel is de uitbeelding van gemeenschap. Vandaar dat het woord voor een feestmaal en voor een bruiloft volstrekt identiek is. En dat we dus ook in de vertaling van de Bijbel terecht zijn gekomen bij allerlei bruiloften. Terwijl er zelfs maar van een bruidegom niet eens sprake is, laat staan van een bruid. Het zijn gewoon maaltijden. Maar gamos vertaalt men er eenmaal met maaltijd, maar ook met een bruiloft. Omdat het een uitdrukking is van gemeenschap. Niet in de laatste plaats de zogeheten avondmaalstafel. natuurlijk. En dus de discipelen van de Heer eten en drinken. En hun beker vloeit over, weet u wel. En gericht voor mij een maaltijd aan voor mijn... tegenover mijn tegenpartij, dus of wat het maar was. En mijn beker vloeit over en dat soort dingen meer. Dat is Psalm 23. Het is dus volstrekt Bijbels. Al is het natuurlijk overdrachtelijk bedoeld. Maar ja. Het antwoord van de Heer is... Kunt gij de bruiloftskinderen... Want ja, de zonen van de bruiloftskamer of zoiets... Ja, dat moet je ook uitleggen. Dus dan maar bruiloftskinderen. Wat dat dan is, weet ik eigenlijk ook niet. Maar het zijn degenen die bij de bruidegom horen. Dat in elk geval. Kunt gij de bruiloftskinderen, terwijl de bruidegom bij hen is, doen vasten? Is de vraag. Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn. Dan zullen zij vasten in die dagen. En de aardigheid van het hele verhaal is... dat wij weliswaar denken dat dat vasten deel uitmaakt van de Joodse religie. En sommigen denken zelfs dat het dan dus ook volstrekt in overeenstemming is met de Mosaïsche wet. Maar ik moet u zeggen dat vasten in heel de Mosaïsche wet niet voorkomt. Het is geen Bijbelse inzetting... in de zin van dat het voorgeschreven is of verplicht. Begrijp me niet verkeerd. Je kunt ervoor kiezen om te vasten. Je kunt zeggen, nou, sla een maaltijd over. Er zijn soms hele goede redenen voor om een maaltijd over te slaan. Een van de belangrijkste vind ik, van de meest voor de hand liggende vind ik... ik heb er geen tijd voor. Er moeten andere dingen gebeuren. Dus dan maar niet eten. Ik persoonlijk vergeet het ook wel eens gewoon. Ben ik te druk bezig aan planning en een agenda. En dan vraagt iemand, moet je niet wat eten? Oké, ik neem wel een boterham mee of zo. Of toemaan. Of helemaal niet. Dat is niet zo'n punt. Nee, als je verder gezond bent, dan kun je dat wel hebben. Maar vasten als religieus voorschrift, dat bestaat helemaal niet in de Bijbel, hoor. De Joden kennen het wel. Maar die hebben dat zelf uitgevonden. En voor zover wij weten, dat hebben ze uitgevonden in de Babylonische ballingschap. Maar niet omdat het ergens in de wet staat. Ik heb het nauwgezet voor u nagezocht. De Joden beweren dat er in ieder geval één vasten geregeld is... en voorgeschreven is volgens de Mosaïsche wet. Eén. Maar dat is ontleend aan Leviticus 16, vers 29. Dat gaat over Grote Verzoendag... En daar is sprake van, ik weet niet eens wat er in de Statenvertaling staat. Ik geloof dat er staat verootmoedigen. Men zou zich verootmoedigen. En hetzelfde woord wordt in Jesaja 58 gebruikt. En opgevat als een kastijding en zich kwellen. Maar bij nader inzien, het is verootmoedigen en dat is niet vasten. Dat is niet voorgeschreven. Kortom, de Joden zeggen dat wel, dat er zo'n voorschrift bestaat met betrekking tot Grote Verzoendag. Maar het is niet waar. Dat is een interpretatie of een toepassing van dat begrip verootmoedigen. Hoe ga je verootmoedigen? Hoe doe je dat? En u en ik weten, mag ik hopen, dat zich verootmoedigen is een mentale kwestie. Dat wil zeggen, dat zit in ons denken, in ons bewustzijn. Zich nederig en bescheiden opstellen. Maar dat kan niemand controleren. Je kan het wel voorschrijven, nou moet je je verootmoedigen. Maar hoe doe je dat? En het antwoord is, daar heeft men de vasten voor uitgevonden. En dat kan je controleren. Ook voor jezelf. En dan kun je zeggen, ik vast toch, dus ik verootmoedig mij. En zo is het gekomen. Maar het staat niet in de wet, het wordt nergens voorgeschreven. Het Joodse vaste, voor zover dat bestaat, is uitgevonden als herinnering, als een soort rouwbedrijven. In verband met de ondergang van de Joodse staat en de verwoesting van de tempel in de dagen van Nebukadnezar, dat wil zeggen de dagen van de verwoesting van Jeruzalem enzovoorts. En toen ze uit de ballingschap terugkwamen, en voor zover ze uit de ballingschap terugkwamen dan ook nog, de Joden, hadden ze dus prompt ook problemen, omdat het vaste was een herinnering aan de val van Jeruzalem en de val van de tempel, de verbranding van de tempel. Maar de vraag is vervolgens, maar nu we weer terug zijn in Jeruzalem en Jeruzalem herbouwd wordt of is, en de tempel herbouwd wordt of is, moeten we nou nog vasten? Moeten we nou nog de val van Jeruzalem en de tempel gedenken? En dat bleek een groot probleem te zijn. Dus lezen wij in Zacharia hoofdstuk 7... dat Joden naar de priesters komen. Dat is in Zacharia 7, vers 3. Gaan ze naar de priesters in de herbouwde tempel. En dan staat er in Zacharia 7, vers 3... Zeggende tot de priesters die in het huis des Heeren de heerscharen waren, en tot de profeten, zeggende: moet ik wenen in de vijfde maand? Een pracht van een vraag. Moet ik wenen? Oh ja, nou, dan ga ik nu even zitten wenen. Vanwege de torenspits van Bommel. Kent u dat lied ook nog? Van de matroos met houten benen, nee? Die zat te wenen en de torenspits van Bommel dreef in het rond en zo. Ken u niet? Nee. Die staat de oude bundel van... Nee, daar staat het. Nee, laat me zitten. Moet ik wenen in de vijfde maand en mij afzonderende, gelijk als ik gedaan heb nu zoveel jaren? Was de vraag... De vraag was, moeten we nog steeds de val van Jeruzalem en de tempel gedenken? En toen geschiedde het woord des Heeren der Heerscharen tot mij, zeggende: spreek tot het ganse volk deze lands en tot de priesters, zeggende: toen gij vastet. Dat heb je vast, hè? Gij vastet. Ja, verleden tijd. Doe maar. Toen gij vastet en rouwklaagdet in de vijfde en in de zevende maand, namelijk nu 70 jaren. Dat wil zeggen de periode, populair gezegd, van de ballingschap. Hebt gij lieden mij, dat wil zeggen, hebt gij lieden voor mij, voor mij, let op de herhaling van mij, heb je dat voor mij gedaan? Op een of andere manier, enigszins, heb je dat op zekere hoogte voor mij gedaan, dat je gevast hebt? Of als gij at en als gij dronk, waart gij het niet die er at en gij die daar dronk? Ik heb toch ook niet gezegd dat je moest eten en drinken, zegt de Heer. En ik heb toch ook niet gezegd dat je moest vasten. Dus waarom vraag je nou aan mij of je nog moet vasten? Want zegt hij, ja, dat heb je toch zelf bedacht. Nou, zijn het niet de woorden welke de Heer uitriep door de dienst der vorige profeten toen Jeruzalem bewoond en gerust was enzovoort? Nou ja, het kwam er dus op neer dat de Heer zegt, dat zoek je zelf maar uit. Dat is mijn aangelegenheid, dit heb je zelf bedacht. Dus zie maar. En als je mijn wil doen, dan moet je even verder lezen in het hoofdstuk. Dan zegt de Heer, ik stel belang bij, laten we zeggen, sociale rechtvaardigheid. In het algemene toepassing van de wet als zodanig. En of je eet of vast, de Heer zegt, dat is mijn zaak niet. En daar gaat het maar om. Het is geen Bijbelse inzetting. Het komt in de Bijbel voor, maar het is geen Bijbelse inzetting. De Heer heeft niet gezegd dat het moest. En dat gold toen en dat geldt in onze dagen ook. En wat de Heer zegt, die discipelen van mij, mijn volgelingen, wij vieren feest, want het nieuwe verbond gaat aanbreken. En dus hebben wij een maaltijd. Dit is de vervulling van al die oud-testamentische verwachting met betrekking tot de komst van de Messias. En dus, hoezo vasten? Waarom rouwbedrijven? Het is evangelie, het is blijde boodschap. Zie? En als er al treurnis zou zijn, zegt de Heer, nou ja, dan zal het, dat zal zijn als ik weer weg ben. Maar nu ik er ben, alle reden tot feest. En dan meteen een toelichting. Hij zeide ook tot hen een gelijkenis. Die is wel aardig, want normaal rekenen wij dat niet tot de gelijkenissen. Maar je zou het wel moeten doen, omdat het erbij staat. Hij zeide tot hen een gelijkenis. En van gelijkenissen wordt u geacht te weten dat gelijkenissen per definitie op een of andere wijze spreken over onze tegenwoordige bedeling. Gelijkenissen gaan immers over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, met dank aan voor de uitdrukking aan Matthäus 13. Maar het staat er nog veel vaker, hoor. En wij zullen het ook nog tegenkomen hierna. Gelijkenissen gaan over de periode vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. Nee, dat geldt ook voor oud-testamentische gelijkenissen. Niet dat er zoveel zijn, maar we hebben er wel een paar. En die gaan net zo goed over onze tegenwoordige tijd. En daarover staat dan, dan komt die gelijkenis, niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed, anders zo scheurt ook dat nieuwe het oude. En de lap, of namelijk de lap van het nieuwe, komt met het oude niet overeen. Het ene is uitgewerkt en het andere werkt nog. En we hebben het niet over de sociale dienst of wat dan ook. Maar dat gaat ongelijk, dat verdraagt elkaar niet. Zie, dat kan je zo niet doen. Of nog één, en niemand doet nieuwe wijn in oude zakken. Anders zo zal de nieuwe wijn de zakken doen bersten. En de wijn zal uitgestort worden en de ledenzakken zullen verderven. Als het nog een poosje mee moet, dan moet je niet oud materiaal gebruiken. Je moet niet nieuwe dingen verpakken in oud verpakkingsmateriaal. Dat is het eigenlijk. Los van dat het gaat over wijn en wat de betekenis is van wijn. Waar het over gaat, mogen duidelijk zijn. Wat aan zou breken en wat ook gepredikt werd, was het nieuwe verbond. En dat is inderdaad een inwendige aangelegenheid. Niet een uitwendige. Maar dat inwendige drukt zich uit in bepaalde vormen. En de vormen van het oude verbond, religieuze vormen van wet en voorschriften, dat weet u, religie is binding. Dat is wat het woord religie betekent, hè? Dat is Latijn, binding. De nieuwtestamentische dingen, die drukken zich uit, maar die kunnen zich niet uitdrukken binnen het kader van wetten en regels. Dat zijn twee verschillende dingen die elkaar niet verdragen. En het een gaat ten koste van het ander. Dat is het eigenlijk het idee. Als je die twee verschillende dingen samenvoegt, dan gaan ze allebei kapot. Dat staat er trouwens ook, hè? Ja. Nou, het staat er, ja. De wijn zal uitgestort worden, vers 37, en de zakken zullen verderven. Dus ben je ze allebei kwijt. En tegenover, daartegenover, vers 38, nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen en ze worden beide tezamen behouden. Het betekent gewoon dat de oude vormen, en bedoeld is uiteraard meer specifiek de vormen van de Joodse religie, dat die niet geschikt zijn om uitdrukking te geven, dus als verpakking te dienen aan en voor dat leven onder dat nieuwe verbond. Het leven onder het nieuwe verbond is genade. En leven uit genade, dat kan niet als de buitenkant bestaat uit het naleven van voorschriften. Die dingen verdragen elkaar domweg niet. Dat is ook de reden, het feit dat het elkaar niet verdraagt, is ook de reden van dat mensen die vast willen houden aan het oude, en dus aan die oude zakken en aan dat oude kleed enzovoort, die lui, die hebben een heel systeem ontwikkeld waarbij wet en genade met elkaar vermengd worden. En daarna maken de verschillende kerkgenootschappen of de verschillende denominaties ruzie onderling over de mate van de verhoudingen. Want 50% tegen 50%, beide delen evenveel. Dat is voor sommigen te veel van het een en voor sommigen is het te veel van het ander. Volgens sommigen is het te veel wet, volgens anderen is het te weinig wet, enzovoort. Of meestal gaat het om het tegenovergestelde. Volgens sommigen is het te veel genade en voor de anderen is het te weinig genade. En het aanbod van genade, dat is een vaste term. Zoek hem maar op Google. Het aanbod van genade, dat is of ruim of krap, afhankelijk van hoe men het tegenover staat en of men het andere gunt. Maar daar zijn kerkscheuringen door ontstaan. Dat is nu nog zo. En er zijn nog steeds mensen die de ene kerk uitgaan en zich bij de andere melden vanwege een te ruim of te krap aanbod van genade. Maar dat is het probleem van de verbondstheologie nou eenmaal. Je mengt wet en genade, maar in welke verhoudingen? Maar de Bijbel zegt, het gaat kapot. Je bent je genade kwijt en je wet ook. Want ze verdragen elkaar niet. Heb je dat? Nou, je kunt geen goud met kwik mengen. Om maar zo, ik zie ze gauw niks anders te binnen. Het vreet elkaar op. Het gaat ten koste van elkaar. En dat is wat de Heer hier zegt. Ik weet wel, onder die oude zakken wordt wel eens gedacht dat men daaronder moet verstaan het oude mens en het menselijk lichaam. Maar dat is niet het geval hoor. Waar het over gaat, is de levenswijze. Eigenlijk dus gewoon de ethiek. Hoe men in het leven staat, enzovoorts. En die oude vormen, die kunnen niet blijven. En of ze nou Joods zijn of wat anders, zolang het religie heet, kan het niet blijven. Het nieuwe verbond is namelijk geen religie. En christendom in de Bijbelse betekenis van het begrip is geen religie. Het is geloof. En dat is het tegenovergestelde van religie. Want christendom, naar Bijbelse maatstaven, predikt de vrijheid. Onder het motto, sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Geen parallel loopt, het is Galaten 3 is het, of, geloof ik. En de andere, nee, het zal wel Galaten 5 zijn, en de andere is Romeinen 5. Wij staan in de genade. Dat is onze positie. En godsdienst, religie, is per definitie binding. Gevangen nemen, beperken, want dat is de betekenis van ligare uit het Latijn. En die twee verdragen elkaar nou eenmaal niet. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. En die strijd zie je ook. Niet alleen in de evangelie, waar het een strijd is, primair tussen de volgelingen van de Heer Jezus en met name de schriftgeleerden uit de fariseeën als twee partijen tegenover elkaar. In de Nieuwtestamentische brieven vind je in principe hetzelfde, alleen dan vind je het onder de gelovigen zelf. Het deel dat inderdaad in de vrijheid staat, op advies van bijvoorbeeld de Galatenbrief dus, die ik net citeerde, en de Romeinenbrief. En aan de andere kant die gelovigen die menen dat christendom toch een religie is en dus menen te moeten vasthouden aan bepaalde voorschriften en regels. En ik ken ze ook vandaag. Ik doe altijd mijn beste te verdringen, want het zit me altijd in hoge mate dwars. Maar gelovigen die die dan toch vasthouden aan wet. En als het dan niet de christelijke wet is, omdat ze nou eenmaal evangelisch zijn en dus daarvan verlost, dan pakken ze wel weer de Joodse wet. En dan hebben ze het ook inderdaad niet meer over Jezus, maar over Yeshua. En niet over het nieuwe verbond, maar over Brit Gadasja. En zeggen dan ook nog dat het niet betekent nieuw verbond, maar vernieuwd verbond. Volgt u hem zo snel? Nee, ik heb van de week weer zo'n artikel gelezen. Vernieuwd, daar bedoelen ze mee dat het toch het oude verbond is. Maar opnieuw ingesteld. Dat beweren de Zevende-dags-Adventisten trouwens ook. En feitelijk alle Sabbatisten leren dat. Maar goed, dan gaan ze ook doen, Sabbat vieren enzovoort, hè. En ze vieren niet meer Pasen, maar Pesach. En ze vieren niet kerstfeest, maar ze vieren Chanukka. En wat het maar was allemaal, hè. Dan worden ze ineens Jood. Ze laten ook een baard staan, heb ik gemerkt. Maar, ja, dat is echt waar. dus het kan toeval zijn, maar het meeste hiervan is heus geen toeval. Dat is een bewuste keuze. Ze kennen die vrijheid niet, ze hebben nieuwe wijn, maar het moet zo nodig in die oude zakken. En dan voelen ze zich conservatief, weet je wel. Dan zijn ze traditioneel, onveranderlijk, houden vast aan wat er altijd al was. Maar je bent in de praktijk de Heer kwijt. En ik moet u zeggen, ik ben een conservatief mens. Van nature. Maar vergis je maar niet. Je redt het er niet mee. Je moet komen tot dat woord van God. En dat plaats je in de vrijheid. En als je dan toch conservatief wil zijn, zoals ik, dan zeg je, we hebben dit woord van God. Dat is al duizenden jaren oud. En net als al die oud-testamentische gelovigen, de gelovige overblijfsel, houden wij vast aan dat woord van God. En daar leven wij uit. En daarmee staan wij ook in een traditie. Dus dat is toch van oudsher en overgeleverd. Maar niet de verzameling regels en voorschriften. Maar integendeel levend uit de genade van God en daarmee uit de zegeningen die God geeft. Dat is waar het in werkelijkheid over gaat. Er staat wel in vers 39 nog, niemand die oude drinkt, begeert terstond nieuwe, want hij zegt, de oude is beter. De Heer heeft er dus ook over nagedacht. Men wendt aan bepaalde dingen en denkt dan dat het beter is. Onder het motto, wat de boer niet kent, dat eet hij niet. En er moeten nog wel meer van dat soort spreekwoorden zijn. Men is aan iets gewend en zo wil men het hebben. En dat geldt voor koffie, dat weet u. Koffie bestaat in 1000 verschillende smaken of nog meer. En wat de een lekker vindt, vindt de ander slootwater. Hè? En andersom. Het is maar wat je gewend bent en waar je voorkeur naar uitgaat. Dat is niet 100% doorslaggevend, maar in grote lijnen is dat wel degelijk zo. En dat is ook de aard van conservatisme, dikwijls ook. Men houdt vast aan iets omdat men het gewend is en men is bang voor wat anders. Dat heb je dan ook weer. En dat zou ook niet zo moeten zijn natuurlijk. Maar het is wat de Heer zegt, niemand die oude drinkt begint terstond nieuwe. Maar weet u nog hoe het was op die andere bruiloft? In Johannes 2, te Cana. De oude wijn was op. En daar moet je wel. En toen kwam een nieuwe wijn. En daar werd door de officiële proevers vastgesteld. Die nieuwe is beter. He? En dat bleek in strijd te zijn met de traditie. Want je begint met de goede wijn en daarna als iedereen flink aangeschoten is, dan wel ingedronken is, dan kan je ook de wat goedkopere flessen op tafel zetten, zal ik maar zeggen. U weet wel, die altijd al bestemd waren voor de visite. Nou ja, laat maar zitten. Maar zo is dat, hè. Men denkt het oude is goed. En dat is ook wat je, ook in Calvinistische kring vind je dat, hè. Men zegt, het is goed, we hebben de wet en het is toch altijd zo geweest. En ik ken mensen die in een privé discussie zelfs gewoon zeggen... ja, maar ik ben zo niet opgevoed, zo ben ik opgevoed en zo doen wij dat dus. Hè? En dan laat je uit de Bijbel zien dat het zo niet zit en dat het tot niets dient. En als je zo doorgaat, ben je voor eeuwig verloren. Dan zeggen ze, ja, maar ik ben zo niet opgevoed. Hè? Doe nog maar gewoon. En dan komt onvermijdelijk, moet je nog koffie. Maar, ja. En hoe wil je die hebben? maar toen maar weer. Men is geneigd vast te houden aan het oude. Daar komt ook het idee vandaan dat vroeger alles beter was. Er was niet zo, maar je was eraan gewend. En je wist niet beter, want je was er nog maar pas. Maar beter, of het beter was, ja, waar moet je dat dan afmeten? En wie zal het afmeten? Wat zijn dan de normen? En dan kom je tot de verbazingwekkende conclusie... dat die normen niet bestaan... en dat je dus niet kunt zeggen of iets beter is of slechter... tenzij dan dat je het onvergankelijke woord van God hebt. Dat is de enige norm die je hebt. Nou ja, daar leven we uit. Als het goed is. En dat is wat de Heer dus ook adviseert... Want het zal duidelijk zijn dat die nieuwe, impliciet die nieuwe wijn waar hij het over heeft... dat het wel degelijk slaat op het nieuwe verbond. En daarmee ook slaat het op de leer die daar deel van uitmaakt. En ook slaat het op de betere beloften die nou eenmaal onder het nieuwe verbond ook gedaan zijn. En slaat op een betere hoge priester en betere offers... en wat het nog allemaal maar weer was aan betere dingen uit de Hebreeënbrief. Weet u nog? Nou, daar gaat het om. En u bent dus gewaarschuwd. Aan de ene kant goed om vast te houden aan wat er was... maar dan toch alleen als het in overeenstemming is met het woord van God. En anders zal men zich aan dat woord onderwerpen... en leven uit dit nieuwe verbond... waarvan uitdrukkelijk geleerd wordt dat het blijvend is... en dat het niet verbroken kan worden. Dat het spreekt over eeuwig leven en eeuwige zaligheid... die vast ligt in de Messias, dat wil zeggen in de Heer Jezus Christus. En of je religieus bent, ja, daar heb je niks aan. En beter is het te doen wat Levi deed... en dat is het verband met dit tussen deze twee perikopen. Als de Heer je roept, dan verlaat je alles. Al dat oude. En elders staat het ook, hè, dat men om Christus willen zou verlaten dit en dat en zus en zo. En men zal van de Heer honderdvoudig wederkrijgen. Dat is waar het om gaat. Dan raak je je verleden kwijt. Als ik het in zwart-wit mag zeggen, dan raak je je verleden weliswaar kwijt. Maar je krijgt er iets veel beters voor in de plaats. Dat is de fundamentele Bijbelse waarheid. Dat ligt vast in de dood en opstanding van Christus. En het ligt vast daarna in onze eigen wedergeboorte... waardoor wij nieuwe scheppingen geworden zijn. En daarmee een heel ander leven hebben ontvangen... dat zich niet zou laten binden door religieuze wetten... die gelegd zijn op de oude mens. En daar zullen we het vandaag bij laten. En de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we... uw kinderen geworden zijn, met recht u onze vader mogen noemen... omdat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop... door de opstanding van Christus. We danken u dat we deel hebben gekregen aan dat nieuwe, eeuwige, betere verbond... dat vast ligt in betere offeranden... en waarvan een betere hoge priester borg is geworden. Wij danken u dan ook... dat wij ook vandaag weer uw woord mochten openen. En mochten stilstaan bij dit zwart-witte onderscheid... tussen oude en nieuwe verbond en tussen religie en geloof. Wij danken u daarom dat wij ons bewust mogen zijn... dat alles nieuw geworden is en dat u onze oude mens... en ons gisteren hebt weggedaan... om ons heden een toekomst te geven die vast ligt in onze heiland. Die zei, niemand kan ze uit mijn hand rukken. We danken u daarom dat we voor tijd en eeuwigheid geborgen zijn bij u. En eerstelingen geworden zijn van een nieuwe schepping en deel hebben gekregen aan een gemeente van eerstgeborenen die vast ligt in hem die de eerstgeborene is van een nieuwe schepping. Wij danken u voor het grote voorrecht dat we mogen staan in uw genade. Dat u ons bekwaam hebt gemaakt om u te dienen. En waar u ons geroepen hebt dat we alles achter ons mogen laten om te komen tot een nieuw begin, tot een leven in gemeenschap met u, een leven onderweg naar die heerlijkheid die u onder de betere beloften van het nieuwe verbond hebt beloofd. Wij danken u daarom voor die grote rijkdom van uw genade waarop wij ook nu weer een beroep doen. Wees u ons nabij, met uw kracht, met uw genade. Op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.